Welkom bij onze Wow Factor podcast, de ultieme bestemming voor iedereen die gepassioneerd is over de toekomst van welzijn op de werkplek. Als de toonaangevende stem van podcastivisme voor de volgende generatie neem ik jullie mee op een onvergetelijke reis vol inspiratie, reflectie en actie. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze inspirerende podcast. Ik ben Isabel Hoebrechts, jouw gids op de reis vol inzichten, inspiratie en motivatie. Als een gepassioneerde voorvechter van welzijn en vooruitgang op de werkplek, ben ik hier om samen met jou dieper in te gaan op de intrigerende wereld van workplace well-being. Ik ben dus jouw welzijnsreisgenoot, iemand die gelooft in de kracht van positieve verandering en de mogelijkheid om een verschil te maken. Reeds jaren heb ik mijzelf gewijd aan het verkennen van nieuwe wegen naar welzijn en het delen van mijn bevindingen met anderen. Of het nu gaat om het doorbreken van traditionele denkwijzen, het omarmen van vernieuwende oplossingen of het inspireren van anderen om hun eigen welzijnsreis te starten, ik ben hier om je te begeleiden, te ondersteunen en te inspireren op elke stap van de weg. Dus pak een kopje thee, koffie of wat anders, leun achterover, best niet als je in de file staat, en laten we samen op avontuur gaan. Welzijn is een reis, geen bestemming. Welkom Sonny Luipaert en welkom professor Rudy Arnoud. Heerlijk om jullie hier bij ons aan de tafel te hebben. En ik weet nu al dat deze aflevering een super toffe zal zijn, omdat ik weet wat een leuke persoon jullie beiden zijn. Alleen weten jullie dat nog niet van elkaar. Sonny, welkom en stel jij je graag even voor. Wij kennen elkaar al vrij goed en de blind date met mijn andere gast zal je zeker smaken. Sonny, jij hebt een financiële achtergrond, je bent zelfstandig en je bent ook fraudebestrijder. Maar vertel nu eens, wat is dat juist? En waarom is dat zo belangrijk voor organisaties hun financieel welzijn?
Isabel, heel fijn dat ik hier vandaag mag aanwezig zijn en ook heel blij dat jij op mijn pad kwam. Net zoals jij geniet ik graag van het leven. Ik hou van de zon. Ik hou van een geurige bloem. Op vakantie gaan, lekker eten, een glaasje wijn. De mensen rondom mij. Ik ben intussen 20 jaar getrouwd. We zijn een samengesteld gezin met 5 kinderen. Dat vraagt wel wat geduld, flexibiliteit en planning. Professioneel heb ik inderdaad meer dan 25 jaar ervaring binnen finance als CFO binnen raden van bestuur. En vandaag adviseer ik organisaties en hun stakeholders om hun pijnpunten en risico's aan te pakken om te groeien tot een gezonde en succesvolle organisatie.
Fantastisch.
En ik geloof dat daarvoor moet gewerkt worden op 7 verschillende dimensies die nauw met elkaar samenhangen op basis van mijn ervaring binnen corporate governance, finance, maar vooral people. Het zijn vooral de mensen achter de organisatie die belangrijk zijn.
Ja, en daarvoor vind ik het ook zo'n fijne match, omdat ik hier 2 super intelligente mensen rond de tafel heb die niet alleen intelligent zijn, maar ook een hart hebben. En mens zijn. Dus ik verwelkom ook heel graag professor Arnoud, maar vanaf nu zeg ik Rudy, als ik dat mag.
Dat mag.
Oké, fantastisch. Kan je jezelf even voorstellen en vertellen waarom dat je ook dadelijk akkoord ging om mee aan de tafel te zitten en het over welzijn te hebben?
Dankjewel. Mezelf voorstellen is natuurlijk nooit gemakkelijk, maar laat mij proberen. Ik ben dus een filosoof, economist, professor, ik ben ook auteur, columnist en vooral levensgenieter. En ik denk, ik cumuleer ook heel wat exen. Ik ben ex-kabinetchef, federaal, regionaal, Europees, ex-secretaris-generaal, ex-directeur-generaal van de One Laptop per Child, ex-hoofdeconomist van de Europese Commissie. Dus op een bepaalde leeftijd heb je veel exen. Dat maakt deel uit van het leven natuurlijk.
Absoluut.
En ik vind eigenlijk, het grote probleem vandaag is wat ik noem de verzuring van de maatschappij. Ga maar een keer kijken in de straat, die zure gezichten. En wat is het probleem dan? Het probleem volgens mij is verveling, is eenzaamheid. En daarvoor, als je mij vroeg voor de podcast, zei ik onmiddellijk ja. Want wat je doet met WOW is precies daartegen ingaan. En vandaar dat ik met veel plezier daar aan meewerk.
fantastisch. En met al jouw ervaringen en achtergronden en om aan de bomen te rukken en te duwen, vond ik jou ook een fantastische persoon om hier rond de tafel te hebben. En ook, en dat mag ik ook al wel vertellen, hè, jij zal ook op ons festival op een van de podia staan. Ik kijk er nu alvast al naar uit.
Ik ook eigenlijk, om eerlijk te zijn.
Ja, fantastisch. Nu, heb je een antwoord op de vraag van de holistische benadering van welzijn aannemen, hè, die zowel economische voorspoed als persoonlijk geluk omvat. Hè, want dat zijn twee dingen. We hebben één, de resultaten van de economie, maar het persoonlijk geluk, hoe sta je daar tegenover? Hoe zie je dat?
Wel, zoals gezegd, ik ben dus economist en filosoof, maar als economist zie ik altijd het verhaal van welvaart, van voorspoed. Hè. Mm-hmm. En als je dan vraagt, wat is eigenlijk voorspoed? Mm-hmm. Dan gaat het dikwijls over bezit, hè, over materieel bezit. En ik zie dat mensen dat beschouwen als, we maken ons gelukkig doordat we veel bezitten. Ik heb zelf ooit een roman geschreven om de duivelszak. Hè. De duivelszak, we kennen het symbool. Mm-hmm. De duivelszak is nooit vol. Mm-hmm. Aristoteles noemt dat apeiron. Hè. Mm-hmm. En als de duivelszak nooit vol is, dan heeft men ook nooit genoeg. Ja. Wil men altijd meer. En vandaar ook, naar mijn collega, vandaar ook fraude en corruptie. Ja. En vandaar ook frustratie. En vandaar ook ongeluk. Dus ik denk dat wij moeten gaan denken op een andere manier. Van op een zeker moment hebben wij genoeg. Hè? Mm-hmm. Want iets cumuleren heeft geen zin. Ik ben een grote voorstander van wat Théa de Chardin noemt la sobriété heureuse.
Mm-hmm. Mm-hmm. Wij zijn te snel gewoon van alles wat we kunnen hebben mogen. Denk ik dan. Hè? En het besef van back to basic, hoe dat het was. Ja, dat zijn we een beetje verloren, denk ik. Heb jij daar hetzelfde gevoel, Sonny, dan dat Rudy heeft, wat dat betreft?
Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om te genieten van de kleine dingen en gelukkig trachten te zijn met de dingen die je hebt. En dat begint eigenlijk vanuit onszelf. Geloven in onszelf, de kracht in onszelf en daaraan werken en van daaruit eigenlijk dankbaar zijn. Mm. En dan ook in bedrijven rollen opnemen die voldoening geven, maar daar dan ook het nodige respect voor terugkrijgen, uiteraard. En dat is een beetje waar het vandaag misschien fout loopt, dat er niet altijd voldoende respect gegeven wordt. En respect geven, dat kan gebeuren met ja, een vriendelijk woord, respectvol behandeld worden, maar dat betekent ook een juiste verloning, een correcte verloning.
Ja.
En als het daar gaat fout lopen, ja, dan inderdaad komen we met die financiële druk en dan gaan mensen wel eens het recht in eigen handen nemen en zaken wegnemen. Ja, dan krijgen we fraude.
Ja, voilà. En dat is heel simpel en duidelijk uitgelegd, hè? Inderdaad. En dat is ook de reden waarom dat wij bij Workbeats eigenlijk die vijf verschillende dimensies, het start met financieel welzijn, sociaal welzijn, fysiek en mentaal welzijn en digitaal welzijn. En soms krijg ik wel de vraag van mensen die tegen het materialisme zijn van, ja, Isabel, financieel welzijn, dat is toch niet zo belangrijk? Maar toch moet dat ook wel bekeken worden, want financieel welzijn is volgens mij wel belangrijk en heeft niet echt zo te maken met het materialisme. Maar financieel welzijn, Sonny, hoe zie jij dat?
Ja, financieel welzijn is belangrijk als individu, omdat het nodig is om aan onze basisbehoeften te kunnen voldoen. Mm-hmm. We hebben geld nodig om een dak boven ons hoofd te hebben, om het warm te hebben, om voeding te hebben, drinken, te kunnen studeren. Dus er is altijd een minimum aan geld nodig. Dus financieel welzijn is wel belangrijk. En eens dat er is, ja, dan kan men werken eigenlijk aan de ontwikkeling van een medewerker.
Mm-hmm.
En dat is belangrijk in organisaties. Dus dat eerst die basis er is om van daaruit dan verder te kunnen groeien in de rol, in een volgende rol eventueel. Hoeft niet altijd verticaal te zijn. Men kan ook horizontaal groeien als mensen niet meer verantwoordelijkheid willen opnemen, omdat ze niet altijd streven naar meer geld, maar ja, gewoon hun hobby willen verder doen of een sport. Mm. En dat is ook belangrijk, maar ja, financieel welzijn is eigenlijk echt wel een basis.
Mm-hmm, absoluut. Rudy, wat denk jij, wat zijn enkele van de zo belangrijke mythes of misvattingen over welzijn in relatie tot de economische groei die we echt moeten doorbreken vandaag?
Wel, ik denk we moeten een onderscheid maken, een klassiek, tussen welvaart en welzijn, hè, welvaart. Wat is welvaart voor een economist? Dat is heel eenvoudig. Dat is het bruto binnenlands product gedeeld door het aantal mensen. BBP per capita, zeg maar dan. En als je dan ziet, bijvoorbeeld, kijk naar Europa. Het land met de grootste welvaart is Luxemburg. Dat is ook het land met de hoogste burn-outs. Als je kijkt naar België, we zijn in de top 5 van de rijkste landen van Europa. We zijn ook in de top 5 van de hoogste zelfmoorden.
Absoluut.
Dus we mogen niet denken dat welvaart automatisch leidt tot welzijn. Ik denk dat er zoiets van een optimaal niveau is. Als we spreken over financieel welzijn. Mensen die te veel geld hebben, het geld wordt een probleem.
Ja.
Men is bang om het te verliezen. Ja. Men is aan het constructies aan het doen om te kijken, ik maak dat mijn kinderen dat kunnen erven. Men is er constant mee bezig. Als je natuurlijk niks hebt en als je basisbehoeften niet kunt bevredigen, dan is het wel een probleem. Dus vandaar denk ik dat er zo'n optimaal niveau is. Dus wat Sonny zegt, financieel welzijn. Ik denk, misschien verschilt dat van persoon tot persoon, maar er is zoiets dat moet zeggen, en nu is het goed. Nu, daarmee ben ik gelukkig. Hè. En vanaf dan, ik zou zeggen zelfs eerder, is het veel belangrijker dat je bijvoorbeeld in je werk dingen vindt die niks te maken hebben met het pecuniaire. Maar wel met het niet-pecuniaire. Met hoe val ik mij, hoe doe ik het? Is mijn werk zinvol? Doe ik iets voor de maatschappij? En vanaf dan is het belangrijk. Dus eigenlijk, de mythe van welvaart leidt tot welzijn, dat klopt niet.
Nee, dat denk ik ook. Ja, we zien dat ook, hè, Rudy als professor ook zegt van... We krijgen daar stress van, we krijgen daar burn-outs van, dat klopt ook. Maar hoe kunnen we nu die financiële stress en problemen op de werkplek, die algeheel welzijn van medewerkers beïnvloeden, en op welke manier, welke stappen kan een organisatie doen volgens jou om dat te voorkomen?
Ja, financiële stress kan bijvoorbeeld komen door het stellen van niet-realistische doelstellingen. Bijvoorbeeld mensen in verkoop die een target krijgen die eigenlijk niet haalbaar is, gaan er alles voor doen om dat cijfer te halen, om een bepaalde bonus te kunnen binnenrijven. Dan gaat men mensen drijven tot het uiterste en dan ja, gebeuren er misschien foute dingen. Hè? Dus dat is al één, dat is zeer belangrijk. Toxisch leiderschap, te hoge werkdruk... leidt tot burn-outs, leidt tot ongelukkige mensen, opnieuw, kan leiden tot het recht in eigen handen nemen, heel gevaarlijk. Dus hou daar rekening mee, dus zorg voor het leiderschap en tracht mensen te motiveren in hun juiste skillsets. Tracht mensen te begeleiden om te groeien. Waar ze sterk in zijn, dan krijg je gelukkige medewerkers. En dan kunnen ze als team ook samenwerken om de lange termijn doelstellingen van de organisatie te verkrijgen.
Te behalen.
De purpose, hè, zoals u daarnet zei, professor, is heel belangrijk. En vandaag in bedrijven is het heel belangrijk om een duidelijke purpose te stellen, zodat jong talent wordt aangetrokken. Uiteraard ook investeerders, hè, om dan weer geld te hebben om dan verder te kunnen groeien als organisatie. Maar ja, het hangt allemaal samen.
Ja, want geld is inderdaad niet vies, maar het mag geen doel op zich worden. Hè. Dan is het wel vies, hè. Dan wordt het wel vies.
Ja, besteed het goed.
Ja, absoluut. Nu, je hebt het net gezegd, ik ben eens benieuwd. Hè. Toxisch leiderschap, we horen niks anders dan toxisch leiderschap, narcisme. Iedereen wordt beoogd en ja, beoordeeld van... Jij bent een toxische leider. Is die balans soms ook niet aan de overkant aan het overslaan, volgens jou, Rudy?
Wel, ik denk ook dat we zitten in een totaal andere wereld. Hè. Als je nu bijvoorbeeld kijkt, 25 jaar geleden waren er 32 werklozen voor één vacature. Vandaag anderhalve werklozen voor één vacature. Dus je hebt eigenlijk een omkering van de markt. Hè. Vroeger was het de leider / werkgever die de keuze te over had. Nu is het eigenlijk de werknemer die de keuze heeft van bij wie haak. Hè? En ik denk dat veel leiders hebben dat nog niet beseft. Hè? Dat zij zich een beetje aantrekkelijk moeten maken, sexy maken. En dan kom ik terug wat Sonny zei. Je maakt je niet aantrekkelijk met een hoog salaris. Je maakt het aantrekkelijk omdat als het bedrijf zegt, ik ben niet alleen gericht op profit, maar ik wil iets doen voor de maatschappij. Jonge mensen hebben geen boodschap meer aan dat verhaal van de eenhoorns en de unicorns die na zoveel jaar 1 miljard waard zijn. Dat is niet meer belangrijk. Voor jonge mensen is, wat doet dat bedrijf voor de maatschappij? Hoe duurzaam gaat dat bedrijf te werk? Wat doet dat bedrijf voor het milieu? Dus ik denk dat het duurzaam zijn zal een aspect zijn om talent aan te trekken. En opnieuw, ik zou daarvoor pleiten, we zijn natuurlijk allemaal kinderen van platen. We denken, ofwel is het profit, ofwel is het belang voor de maatschappij. Nee, het is niet het ene of het andere, het is het ene en het andere. En misschien zal het zelfs zijn, profit door duurzaam zijn. En dat is denk ik de volgende stap dat we moeten doen.
Ja, absoluut. Dat is ook de reden waar dat wij heel hard gezocht hebben, maar ook gekozen hebben om ons festival op de weides van Paradise City te laten doorgaan. Dat is een ongelooflijk duurzame plek. He, ook wat eten en drinken daar gaat betreft. Er gaat geen vlees, geen vis, geen kip, maar alles heel vegetarisch. Maar toch, zoals jij het zegt, ook sexy en lekker zijn. Dus he, het hoeft niet altijd slecht te zijn om daar... Ja, mee rekening te houden met die duurzaamheid. Sonny, kan je mij toch ook nog eventjes jouw mening geven over het feit van, volgens jou, welke de innovatieve strategieën kunnen zijn om kunnen organisaties implementeren om dat financieel welzijn te bevorderen? Want daar wordt te weinig aandacht aan geschonken, vind ik, financieel welzijn. Hoe kunnen we die stabiliteit waarborgen? Zowel voor de werkgever als voor de medewerker. Wat zijn zo'n aantal dingen volgens jou?
Ja, innovatief of gezond verstand, Isabel. Mm-hmm. Een eerlijk en transparant loonbeleid is volgens mij de basis om medewerkers gelukkig te hebben. Durven benchmarken met andere bedrijven. Kijken waar het niveau van salaris zit ten opzichte van de markt. En niet alleen op financieel vlak, maar ook op well-being. Mm-hmm. Bijvoorbeeld opvang voor kinderen, mogelijkheid om training te volgen. Er zijn verschillende mobiliteitszaken die worden aangeboden. Hè. Eigen wagen of liever openbaar vervoer in combinatie met fiets. Mm-hmm. Het is heel belangrijk om daar open over te zijn en ook eerlijk. Zodanig dat medewerkers zien hoe zij kunnen evolueren in het bedrijf en hoe ze kunnen groeien. En het is een taboe dat mensen niet praten over salaris. Sowieso, medewerkers praten over salaris. Ik heb ook al meegemaakt in bedrijven dat men bang is om een medewerker te verliezen en dan plots een bonus gaat geven of een verhoging. Maar natuurlijk, dat komt uit. En op de werkvloer is men daar dan niet zo happy mee en mensen gaan reageren. En dat heeft nu niet bepaald positieve effecten. Dus het is belangrijk om consistent en eerlijk te zijn. Grote organisaties die kunnen bijvoorbeeld een remuneratiecomité opzetten om hierover na te denken. Of eventueel ook een toezichtscomité, waar medewerkers gevraagd worden om mee te denken hoe dat well-being, hoe dat financieel welzijn eigenlijk bevorderd kan worden in die organisatie.
Denk je dat, hè, want er zijn ook allerlei regeltjes, wetgeving, overheid speelt daar ook heel erg in mee, hè, wat kan, wat niet kan. Professor, wat vind jij van de overheid?
Wel, ik vind de overheid veel te betuttelend. Hè. En ik denk, kijk, wij zijn eigenlijk allemaal kinderen van de verlichting. Hè. Dat is ook hoe dat wij ons onderscheiden willen van de islam. Hè. Wat is een kind van de verlichting? En ik citeer graag Immanuel Kant. Hè. We mogen niet te lui en te laf zijn om zelf te denken. Hè. Dus wat moeten wij doen? Wij moeten een onderwijs hebben dat ons tot autonomie, autonomous. We zetten zelf onze normen. En ik denk dat we dat veel meer gaan moeten doen, dat we zelf opkomen voor de normen dat we willen. Dat geldt ook voor de jongeren, voor de nieuwe generatie. Wat willen we exact? Hè? En ik denk dat de overheid, voor mij het grote fiasco van de overheid in Vlaanderen, we zijn het meest tanend onderwijs van Europa. Ja. Het meest tanend, dat is verschrikkelijk om te horen.
Het rapport was niet zo geweldig, hè?
PISA, Pils, bijvoorbeeld, als je nu ziet, in 2005 kon een kind van 11 jaar, wat vandaag een kind kan van 12 jaar. Dus we zijn 1 jaar verloren, zien we dat in? Dus voor mij, politiek, ik zou zeggen, er is maar één prioriteit, maak dat die mensen zelf kunnen denken. Ja. En dan heb je die betutteling, zoals dat vandaag is niet nodig, en die is contraproductief.
En wat bedoel je dan met betutteling? Kan je daar een specifiek voorbeeld van geven van stop met die betutteling?
De regelnijverij. Ik vind, als je autonoom zit, kan je zelf autonoom zijn. Ik bepaal zelf mijn wetten. Wetten natuurlijk in de persoonlijke betekenis van het woord dan. En vandaag ziet je dat men eigenlijk zoveel regeltjes gaat uitvinden. Dat mag niet, dat mag niet. En men gaat zodanig veel uitvinden dat op den duur wordt je een beetje
geleefd.
Geleefd en ook verstikt. We komen eigenlijk in een soort despot staat, waar dan gezegd, oké, de staat zal alles voor jou beslissen. Mm-hmm. The Brave New World of 1984, als je het zo wilt. Mm-hmm. En ik denk dat het echt de verkeerde richting uitgaat. Mm-hmm. Daarin speelt natuurlijk ook de media een grote rol. Als je ziet wat er opgevoerd wordt op televisie, mm-hmm. ja, dat is natuurlijk, je kunt dat moeilijk nog cultuur gaan noemen. Mm-hmm. Dus ik vind dat we belangrijk teruggaan naar de mens centraal, en dat geldt natuurlijk ook voor het werk, maar we moeten beginnen in het onderwijs.
Ja, dat denk ik ook, want ik denk wat je daar vertelt, inderdaad, te veel regels, te veel afspraken, te veel van alles. Ik kijk dan terug naar jou, Sonny, dan krijg je fraude en dan krijg je misgedrag. Het gaat niet alleen over fraude, maar mensen gaan zich, denk ik, zo beknot voelen dat ze dingen gaan doen die ze willen doen en die ze niet mogen doen. Is dat zo ook in beleid van overheid? Als jij je rol als fraudebestrijder doet, is dat een van de is dat de reden daarvan?
Ja, mensen zijn mensen en blijven mensen. En als mensen een bepaalde druk ervaren, mm-hmm. dan gaan ze daarop reageren. En misschien niet altijd het juiste doen. Mm-hmm. Dan gaan ze misschien een vergrijp plegen of gaan ze zaken wegnemen. En dan gaan ze dat ook vergoelijken. Mm-hmm. En dat kan gebeuren, zowel in organisaties als bij de overheid. Vandaag wordt op dat punt gewerkt. Tracht men binnen organisaties een meer open cultuur te krijgen door te luisteren naar de mensen op de werkvloer. Maar blijkbaar is dat allemaal niet zo evident om te luisteren naar de mensen op de werkvloer. En heeft men daarvoor vaak een klokkenluidersysteem nodig. Mm. En dus daar heeft de wetgeving ook getracht om bedrijven te helpen om zo'n systeem te implementeren. Maar eigenlijk zou zoiets moeten komen vanuit het hart, vanuit de logica van het bedrijf. Mm. Het is toch normaal als er iets fout loopt op de werkvloer, ja, dan vraag je het aan de mensen op de werkvloer, ga je een keer luisteren. En leidinggevenden zouden vaker hun deur moeten openzetten, letterlijk en figuurlijk, en luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. Want heel vaak komen er heel creatieve en goede ideeën van die werkvloer.
Mm-hmm. Dat is waar. Nu, wat dat ik mij heel vaak afvraag is van, we moeten geïnspireerd worden altijd door iemand. En dan denk ik van, als ons leidinggevende zich moeten laten inspireren door de wereldtop dat vandaag aan de macht is, dan heb ik daar toch mijn vragen over. Als je ziet nu dat Trump weer al zo een geweldige scores haalt, ik weet het niet hoe dat ons resultaten gaan zijn na onze verkiezingen, maar ik hou mijn hart al vast. Hoe verklaren jullie dat, Rudy? Hoe verklaren jullie dat bepaalde mensen toch in deze tijd van de wereld daar nog kunnen staan en zoveel geloof in hun kunnen krijgen?
Wel, ik denk dat het probleem niet is geloof, maar eerder ongeloof. Hè? Mm. Want wat ziet je vandaag? Als je ziet de politieke leiders, tussen haakjes, dan zie je, kijk wat er gebeurt in België bijvoorbeeld, dan zie je die graaicultuur, dan zie je die zelfservice, dan zie je ook die corruptie. Er zijn ik weet niet veel schandalen van mensen van het Europees Parlement, waar gaan van een verlies zijn, maar ik weet niet hoeveel euro's zijn. Ja, dat zijn waar zijn ze mee bezig? Dus op den duur denk ik dat je niet meer gelooft in de politiek. En dat ziet je ook. Je hebt totaal een indifferentie. Hè? Mm-hmm. En Hannah Arendt zegt, wanneer de indifferentie er is, zegt het gaan het begin van het einde van een democratie. En daar zijn we, denk ik. Daar zijn we in België, maar daar zijn we natuurlijk ook in Amerika. Dus op zeker moment zeggen waarom? Als het zo is, laten we dan gewoon stemmen voor degene die eigenlijk het antisysteem incarneert. Hè. En Trump, dat is het antisysteem, zoals bij ons ook partijen zijn die het antisysteem zijn. Mm-hmm. En het grote probleem volgens mij is dat de politieke leiders zouden moeten het voorbeeld doen. Ik herinner mij de ideale staat van Plato. Was een staat geleid door bezitloze filosofen. Mm-hmm. Misschien moet een klein beetje in de richting gaan.
Mm-hmm. Dat is een nadenker, want inderdaad, daar geloof ik ook in, inderdaad. Sonny, eventjes zo voor jezelf. Hè, we hebben het over organisaties gehad, maar voor jou, hè, want jij hebt een hele drukke job ook gehad. Hè, maar welke dagelijkse gewoontes of routines helpen jou om voor jezelf een eigen gevoel van welzijn en tevredenheid te behouden in het leven?
Ja, voor mij is het belangrijk om te genieten van de kleine dingen. Mm-hmm. Een lekker glas vers fruitsap. 'S ochtends een gezond ontbijt om de dag te beginnen.
Mm-hmm.
Gaan wandelen met onze whippets vind ik zalig. Echt back to basics in de natuur. Voeten op de grond vind ik heel belangrijk. Af en toe wat bewegen. We zouden wat meer mogen gaan bewegen, wat meer gaan sporten. Dat staat op het programma voor 2024. Maar ik denk dat well-being vooral uit onszelf moet komen. Ik ben eigenlijk een eeuwige student.
Mm-hmm.
Ik vind het heel belangrijk om altijd blijven te leren. Zowel binnen finance, maar ook binnen investigations, ook in het leidinggeven, management skills, ook wat spiritueel. Dat vind ik allemaal zeer, zeer interessant en boeiend. En ik geloof dat de kracht van mensen ons drijft. En om toch nog heel even terug te komen op de politiek van daarnet. Ik denk dat mensen vooral zekerheid willen. Mensen trachten naar een houvast en gaan daarom ook opkijken naar mensen met een zeer duidelijke visie waar ze kunnen achterstaan als alternatief voor de huidige chaos die er heerst.
Mm. Maar ik weet niet of dat die visie, als je ziet wie dat er het allemaal haalt, of dat de juiste visie is. En vandaag is er zoveel angst, trauma, psychologische problemen. Hoe kunnen we dit nu toch... Wat is een mogelijke oplossing? Hè? Want de mensen die ik hier rond de tafel uitnodig zijn altijd mensen die met de juiste ideeën en visies komen. En toch is er zoveel leed, ambetantigheid en angst in de wereld. Hoe kunnen we daar nu toch iets aan veranderen?
Wel, als je ziet, 22% van de Vlamingen zit in echt psychische problemen. 22%, dat is toch schrikwekkend, hè?
Mm-hmm.
Dus als je het generaat wel verkeerd bezig zijn, dat we denk ik de verkeerde prioriteit hebben genomen. Ik heb daarnet gehad over onderwijs. Mm-hmm. Onderwijs is heel belangrijk om zich goed te voelen. Ik denk ook, we moeten ons, als je nu ziet, we zitten met bijna 500.000 mensen die eigenlijk lange termijn ziek zijn. Dat zijn ook mensen die een beetje, het zijn natuurlijk mensen die echt ziek zijn, maar ook mensen die wegvluchten van de ratrace, omdat ze geen plaats vinden in de ratrace. Dus ik denk dat we moeten ook ons economisch systeem gaan herdenken. En we kunnen niet meer, ik ben een grote fan van de filosoof Jean-François Lyotard, de grote verhalen, communisme, kapitalisme, dat is voorbij.
Mm-hmm.
Nu gaat het over kleine verhalen. Mm-hmm. Kleine verhalen die de mensen treffen, wat je kunt terugvoelen. Hè. En daar moeten we naar terug. Mensen voelen zich in een anonieme maatschappij.
Mm-hmm.
Je ziet in de wereld en in de steden, de mensen zeggen elkaar geen goeiedag, zelfs als je in de lift staat met elkaar.
Mm-hmm.
We moeten terug naar dat menselijke.
Ja.
En ik denk dat kleinschalige, dat menselijke, het gelaat van de ander die ons oproept, ik denk dat we daar naar terug moeten. En dat is belangrijk, ook voor een klein land als België, dat we terug die menselijke dimensie moeten brengen. Dat, denk ik, zou de wereld veranderen. Ik heb het gehad over de eenzaamheid. Kijk naar de eenzaamheid bij oudere mensen. Ik denk dat we dat echt moeten aanpakken. En daar zijn we verkeerd bezig. Als ik nu spreek als economist, de post moet efficiënt worden. En dan gaan we mensen betalen die sociale dienstverlening doen om gedacht te zijn aan de oudere mensen.
Mm-hmm.
Ik zou zeggen, laat die een factuur een druppel drinken bij een oude madametje.
Absoluut. Ja, ja. Ja, maar er zijn nog zo verhalen. Hè. Verpleegsters krijgen zoveel meer werk administratief dat ze eigenlijk verboden worden in hun opleiding om een klappeke te goed te doen als ze kousen moeten gaan aantrekken bij hun patiënten. Want of de brieven niet meer mogen uit de bus halen omdat het gesneeuwd heeft en een oud madammeke. Ik bedoel, dat mag dan niet meer, want dat brengt niet op. Maar dan zijn we dus helemaal niet goed bezig. Aan de andere kant stel ik mij ook de vraag, hoe kunnen we als mens en met die snel innovatieve wereld, alles rond artificiële intelligentie, dat heeft één heel veel voordelen, maar dat draait ons ook aan de andere kant helemaal gek. Alles wat dat daarmee te maken heeft met die innovatie. En toch vind ik dat heel belangrijk. Maar is dat toch geen heel grote uitdaging voor ons brein?
Ja, natuurlijk. En ik denk, we moeten er meer leven. Maar we mogen niet in de maatschappij komen dat de machine de zaken begeleidt.
Mm-hmm.
En dus een Duitse filosoof Heidegger heeft erover geschreven in 1944, de vooruitgang van de technieken.
Mm-hmm.
Hoe dat hij toen sprak over de relatie tussen mens en techniek en mens en technologie.
Mm-hmm.
En als we verkeerd bezig zijn, als artificiële intelligentie ons gaat leiden, dan wordt de artificial stupidity en niet intelligentie. En je moet vergeten, hoe artificieel intelligent dat ook zijt, een robot zal nooit kunnen genieten van een glas lekker wijn.
Nee,
laten we
ervan
uitgaan.
Dat is waar. Absoluut. Absoluut. Dat is ook zo. En wij alle drie, wij genieten heel graag van een glas wijn. Sonny, kan je eens even vertellen ook hoe zou je je eigen welzijnsreis beschrijven en welke adviezen zou je willen delen met onze luisteraars die streven om toch gelukkiger en tevreden? Want soms heb ik wel gelukkig of tevredenheid. Ik gebruik liever eigenlijk tevreden zijn dan gelukkig zijn.
Ja, inderdaad. Geluk zit in kleine dingen. Durf ervan te genieten. Ik heb vaak het geluk gehad om op de juiste plaats te komen op het juiste moment. En om zoveel interessante dingen te leren en projecten te mogen oppakken. Zo heb ik ook jou ontmoet, Isabel. Of misschien was het voorbestemd. Ja. Ik heb vaak het geluk gehad om op de goede plekken terecht te komen en te mogen samenwerken met inspirerende leiders. Mensen binnen HR, maar ook captains of industry, die mij echt hebben gesteund in het groeien binnen mijn leiderschap en binnen finance. Zo heb ik als jongere niet mogen universitaire studies aanvatten. En heb ik toch een bachelor kunnen doen, boekhouden bankwezen in der tijd. En toen ik dan bij Kweker Oats aan de slag was, Coordination Center, Amerikaans bedrijf, daar hadden we een pracht van een HR-VP en een HR-manager. En die mensen geloofden in mij. Die noemden mij een witte raaf. En die hebben mij de mogelijkheid gegeven om een MBA te starten in avondcursus. Ik heb dat dan ook met beide handjes aangegrepen en kunnen doen. En ik vond dat geweldig. En het is zo inspirerend. Dus die VP HR was een Amerikaan, is een Amerikaan. Die verwelkomde zijn gasten op kantoor en ging samen met hen zelf een tasje koffie halen. In die tijd, waar ik nu van spreek, meer dan 25 jaar geleden, was dat niet zo evident. Maar hij was gewoon mens. Richard. Gewoon mens.
Ja. Ja. Ja.
Heel belangrijk.
Ja, absoluut. Vandaar dat ik ook gewoon Rudy blijf zeggen tegen onze professor aan de tafel. Nu, Rudy, ik vraag het aan twee mensen met een financieel-economische achtergrond ook. Ik heb heel hard getwijfeld. We hebben 5 deeldomeinen benoemd. Ik zou er nog graag een 6e willen bijgezet hebben, volgend jaar dus. Maar ik heb spijt nu al dat we het niet gedaan hebben. En er is een stukje dat ontbreekt in spiritueel eigenlijk, spiritueel welzijn. Waarom hebben we het niet gedaan? Omdat ik dacht van, ze gaan helemaal zeggen, die is helemaal zot in de corporate wereld. Zijn we daar klaar voor in de bedrijven, Rudy?
Ik denk dat we daar niet klaar voor zijn, want als je spreekt voor spiritueel gaat, dan wil ik gaan denken aan bassen, bloesens en zo, van die dingen. Maar het is wel iets dat we nodig hebben. Hè. Als ik voor mezelf kijk, ik ben altijd omringd door economisten, dan zeg ik, oké, maar ik ben ook filosoof, ik heb dus een andere manier dan dingen te bekijken. Je kijkt naar de grond waarom bepaalde dingen bestaan. Dus ik vind het heel belangrijk dat we die dimensie er zouden bijnemen. Misschien moeten we iets anders vinden dan spiritueel, misschien metafysisch of zo. Dat is minder geladen, minder connotatie. Maar ik vind het een belangrijk element om erbij te nemen, toch wel, ja.
Vind je dat ook, Sonny?
Ik vind dat heel belangrijk.
Ja.
Absoluut. Ja. We zijn hier maar een klein stukje van onszelf op aarde, wij tonen ook altijd maar een heel klein stukje. Maar diep binnenin zit heel veel creativiteit, ideeën. En het is mooi als wij gelukkige mensen kunnen hebben op de werkvloer en daaraan werken.
Ja, dat is ook zo. Maar alle dagen gelukkig zijn, dat kan ook niet. Hè? Want Dirk de Wachter die zegt van, ja, er zijn beren op onze weg. Hè? Hoe gaan wij daar dan goed mee om of niet goed mee om? Of verwachten wij soms niet van de mensen? En er zijn sommige mensen, ik ga het anders vertellen. Er zijn sommige mensen die zijn heel goed in sport en in fysiek en in fitness. En die zijn zeer sterk. Maar niet iedereen is even sterk. Nog mentaal, nog fysisch. Moeten wij dat dan verwachten van iedereen?
Het is belangrijk om te relativeren. Als er een tegenslag komt, hoe erg is dat?
Alles kan altijd erger. Hè?
Alles kan altijd erger. Wat is het ergste? Het ergste is dat ik straks niet meer leef. Voor mij, dat is heel erg. En dan is al de rest minder belangrijk. En dan kunnen we voor elkaar zorgen. En zorgen dat iedereen een beetje gelukkig is.
Mm-hmm.
Maar ik denk, we mogen het toch niet idealiseren. Hè. Voor Sartre, l'enfer, c'est l'autre. Ik denk dat we allemaal in ons leven wel mensen op ons pad gekruist hebben dat we achteraf bekeken liever niet hadden tegengekomen.
Mm-hmm.
Dus voor mij, laten we daar ook eerlijk in zijn. En voor mij, een bron van geluk is nu mij omringen door mensen die positief ingesteld hebben, die een zin hebben voor humor, die integer zijn, die authentiek zijn.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat een van de basis zijn voor geluk.
Ja, maar ik denk dat het ook niet slecht is om af en toe eens tegen een muur te botsen en eens een toxisch persoon tegen te komen.
Mm-hmm.
Ik zelf ben daardoor op een heel andere manier naar mijn aanpak gaan kijken. Ik heb beseft dat ik zeer rechtuit ben. Ik ben zeer passievol. Ik werk met cijfers, maar zoals ik daarnet al zei, ik vind mensen heel belangrijk, want het zijn de mensen die de cijfers maken. En als ik dan in een organisatie ervoor ga, en ervoor gaan, dat kan verschillende resultaten betekenen. Dat kan zijn dat er een bepaald financieel resultaat of een budget moet neergezet worden. Dan ga ik daar ook 100% voor. Maar ik heb geleerd dat ik soms niet direct mag gaan, maar toch een beetje in bochten om het doel te bereiken. En dat is het resultaat eigenlijk van een narcistisch persoon die op mijn weg is gekomen, die mij heeft getoond van, iedereen hier rond de tafel zegt ja, ik zeg nee, maar met mijn harde nee kwam ik er niet.
Mm-hmm.
Dus ik heb moeten leren om een beetje bochten te maken.
Is dat zo? Ik weet niet of dat je dat moet leren. Ik weet niet, ik ga zelfs het woord teruggeven aan Rudy. Maar ik denk, dat is goed dat je blijven nee zeggen bent. Want uiteindelijk is dat wie dat jij bent en waar dat jij voor staat. En moest je misschien op die plek ook niet meer blijven? En weet je ook waar dat jij zelf voor staat? Ben je korter bij jezelf gebleven? En is er wel een beter iets of situatie of iemand waar dat je wel veel korter bij kan zijn.
Ja, in die situatie heb ik dat ook gedaan. Ik heb voor mezelf gekozen, hè, uiteraard. Voilà. En mijn nee was duidelijk nee. En dat heb ik dan ook gedaan. Maar voor het goed van de organisatie, zouden we misschien wat meer politiek moeten zijn en samenwerken met mensen die ook geloven in die nee, om dan die andere ja's om te buigen. Mm. En dat is volgens mij de volgende stap. En daar heb ik nog een beetje werk aan.
Mm-hmm. Heb je een beetje een advies voor Sonny?
Nee, want ik ben zeer slecht in bochtenwerk.
Ja, ik ook. Ik ook, het is daarmee.
Dat is niet mijn sterkste punt. Ik denk nog altijd dat de kortste lijn tussen twee punten de rechte lijn is. En
voilà.
Ik ben wel voorstander van een dialectisch proces, maar niet van het bochtenwerk. Ik heb te veel bochtenwerk gezien in mijn leven.
Mm-hmm. Ik denk ook dat ik vraag me altijd af waarom dat de politiek zo politiekers heeft. En ik denk altijd dat de juiste mensen niet in de politiek zitten, omdat ze net niet aan politiek willen doen.
Ja, of het probleem is ook dat ze er niet blijven. Je ziet veel
voilà.
Ik heb het ook gezien als ik secretaris-generaal was. Ik kan veel goede mensen aantrekken, maar eenmaal dat systeem begrepen hebben, ofwel waren ze weg, ofwel zeggen ze, we hebben begrepen, dus we doen zoals iedereen. Wat in beide gevallen een slechte oplossing was, natuurlijk.
Absoluut. Nog heel veel werk aan de winkel, zou ik zeggen, voor het welzijn van de maatschappij, van de organisatie, van de leidinggevende en van het individu. Maar ik wil jullie toch heel erg bedanken voor jullie inzichten, voor jullie visies. En Rudy, jou zien we terug op het podium, 27 juni.
Ja.
Sonny, jou zie ik sowieso ook terug, 27 juni. En nog iets ervoor. En heel erg bedankt en een fijne terugrit naar huis.
Dankjewel.
Met een mooi muziekje.
Dank u.
Bedankt om te luisteren naar onze podcast. Wil je meer weten over Workbeats en op de hoogte blijven van onze laatste updates en evenementen? Volg ons dan op Facebook, Instagram en LinkedIn. Of surf naar www.workbeats.be, waar we heel regelmatig inspirerende content delen. En we zien elkaar graag op 27 juni op de festivalweide van Paradise City voor meer content en fun.